Ja, hij doet het. Nou, even de boel opzetten hier, anders kan ik mijn tekst niet lezen. Goedemorgen allemaal. Fijn om weer bij jullie te zijn. Ik vind het altijd zo geweldig als er weer zoveel mensen zijn die hier alles mogelijk maken om dit te doen vanmorgen. Want ik kom zo invliegen. Ik ben natuurlijk ook heel druk bezig geweest met de voorbereiding, maar... Wat er allemaal niet nodig is. Ik heb jarenlang in een leidersteam gezeten in een gemeente. En nou, er moeten weer stoelen klaargezet worden. De lichten geregeld. Hier zelfs die knoop wordt hier elke zondag weer opgehangen opnieuw. Dat is ook een hele klus, hè? Er moet ook iemand van die palen gaan hangen en zo. En geluid en muziek en de band die geoefend heeft. En de banieren die opgezet worden. Zullen we iedereen eens even goed applaus geven ervoor? Yes! Al die onzichtbare, liefdevolle, dienende mensen die dat doen, pro deo, hè? Voor niks. Het is toch een wonder. In die zin is iedere gemeente een wonder, hè? Die hier bij elkaar komt in Nederland in de naam van Jezus. We doen het allemaal uit liefde voor Hem. En vanmorgen ga ik dus spreken langs het thema waar jullie al mee bezig zijn geweest. Herstel van liefde, herstel van relaties. En dat wil ik in bredere zin doen. Dus niet alleen het huwelijk, maar ook ouders en kinderen, collega's. En ik vond het heel mooi dat Jaap dat filmpje vanmorgen al heeft laten zien. Want er zitten heel veel elementen in waar ik het ook over ga hebben vandaag. Kan ik ietsje meer licht krijgen voor mijn tekst? Of is dat lastig? Voor de lichtman, ja. Dank. Yes. En een vraag die ik daarbij wil neerleggen is... Ja, ook voor mezelf. Ben ik in deze wereld een deel van het probleem of een deel van de oplossing? In een hele grote zin gezegd. Draag ik bij aan een beter soort leven of maken mijn keuzes de problemen juist groter? Of houden ze de problemen in stand? Liefde is iets geweldigs, maar in deze wereld gaat liefde niet vanzelf. Dat hebben we wel gemerkt, denk ik, als je het al probeert. Het is vaak tegen de stroom in, tegen je eigen belangen in, tegen dynamiek en relaties in. Het is soms een vette stroop waar je doorheen lijkt te moeten werken om echt lief te hebben. En zeker als er problemen zijn in relaties. Ik zit op het moment ook met een paar issues met mensen waar ik over moet praten. En ik zie er als een berg tegenop. Dus deze preek is ook voor mij. En, want het is nooit makkelijk om lief te hebben. Het is niet vanzelfsprekend, maar het is wel mogelijk. En daar hoop ik jullie heel veel hoop voor te geven vandaag. Ik wil even met een verhaal beginnen wat mij raakte, omdat mijn... Broer Theo Lens net een boek heeft uitgegeven en een cd, dvd. En dat gaat ook over zijn eigen leven, zijn eigen onrustige reis naar de Heer, naar de Vader toe. En terwijl hij bezig was met opnames voor een interview, voor een documentaire in Berlijn, komt hij een man tegen die heet Silver. Sylvester eigenlijk uit Estonië, Estland. En hij, die man die ligt letterlijk in de goot. Hij is al helemaal vergeeld van levercirrose. Waarschijnlijk te veel alcohol of een ander soort drug gebruikt. En hij ligt er eigenlijk heel erg ziek te zijn. En mijn broer die gaat bij hem zitten om hem te interviewen. Want hij wil weten hoe komen die mensen hier op straat terecht. Hoe komt iemand daar nu? En wat is er gebeurd? En ook om te kijken wat God dan wil doen daarmee. Nou, hij luistert het verhaal van Silver aan. Silver was stinkend rijk, maar heeft zijn geld verbrast. Waarschijnlijk ook op oneerlijke manier verkregen. Misschien wel met drugshandel, ik weet het niet. Maar hij is helemaal aan de grond. Hij is zijn vrouw kwijt, zijn kinderen, zijn baan, alles. En hij ligt er eigenlijk een beetje dood te gaan. En hij zei, vannacht heb ik tot God gebeden en gevraagd of hij mij iemand wil brengen om me te helpen. En hier ben jij, zegt hij tegen Theo. En Theo denkt, nou ja, klinkt mooi, maar kan natuurlijk weer een verhaal zijn om geld van mij te krijgen. Hè? We zijn ook wel wijzer geworden door alles in de wereld. Maar goed, Theo heeft toch op zijn hart om deze man geld te geven om hem te helpen naar Hamburg te gaan en van daar terug naar waar hij naartoe moet. Achteraf gezien, vertelt Silver, heeft hij dat geld gebruikt om toch weer zichzelf te drogeren. En hij ligt daar. En het belangrijkste, dan gaat Theo voor hem bidden. En hij bidt voor hoop en hij bidt voor een nieuw leven en een nieuwe richting in het leven van Silver. 5 dagen later, Silver ligt daar weer te rillen van de ellende, alles is op. En komt er een Hongaarse voorganger langs die hem mee naar huis neemt. Heel bijzonder, dus ik zie dat als een gebedsverhoring. En die voorganger die lapt hem op, die helpt hem van zijn drugs af te komen. En een tijdje later beslist hij om terug te gaan naar Estland, omdat hij daar nog een strafblad heeft en hij moet 1 jaar in de gevangenis. Hij gaat de gevangenis in. Hij komt de gevangenis weer uit. Wij zien dat op een documentaire met 2 plastic tasjes. Heel zielig gezicht, korte broek. Alles is grijs, alles is grauw. Maar hij zegt in de camera bij dat volgende interview: ik weet nu wie ik ben. En ik weet dat mijn leven hoop heeft. En ik ga er iets van maken. En Silver is een paar weken geleden hier naar Amsterdam gekomen voor de lancering van het boek van Theo. En heeft zijn verhaal verteld. En hij stond er als een stralende, gezonde, dynamische man. Terug in zijn kracht. Hij heeft een nieuwe vrouw gevonden. Hij heeft een nieuw werk gevonden. Hij is een ondernemer in hart. Dus het loopt allemaal als een trein, zijn werk. En hij wordt gezegend. En hij weet, dit is wat God voor mij heeft gedaan. Maar hoe komt iemand nou van die regen in de drup? Heel vaak denken wij, oh, dat is ver van mijn bed. He, als we straatslapers zien of mensen die aan de drugs zijn. En toch is daar niet zo heel veel voor nodig. Als er een paar dingen tegelijk gebeuren in je leven die je verwoesten, die je alle hoop ontnemen, dan kan het ieder van ons overkomen. Dat is het enge ook. Dat is hoe kwetsbaar we zijn. Wanneer we verkeerde keuzes maken in relaties. En daarom zijn relaties zo cruciaal. En ik wil dit hele verhaal van onze gebrokenheid eigenlijk in de context zetten van waar wij nu zijn in Gods geschiedenis. Gods grote verhaal is dat hij begonnen is met de schepping. En hij met de perfecte schepping is begonnen. Waarin, als je goed leest, de relatie met God ontzettend centraal staat. We zien dan wel die prachtige schepping en die tuin en weet ik wat allemaal. Maar wat zo cruciaal is, is dat God zich verbindt met de mens, met Adam en Eva. Dat ze door de tuin wandelen, dat ze het goed hebben met elkaar. En dat die eeuwige gemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest met die mens wandelt en praat en verbonden is. Er is een eenheid tussen hemel en aarde. De hemel was toen nog op de aarde. Paradijs en hemel, die 2 dimensies, waren 1. En we zijn door God ook zo gemaakt dat we verbinding nodig hebben. Dus als we denken, ach, ik kan wel zonder iemand, ik kan wel zonder mensen, dan zijn we heel dom bezig. Want we zijn zelfs neurologisch zo gemaakt dat we verbinding nodig hebben met anderen. Ik heb zelf in een verpleeghuis gewerkt als ergotherapeute en gezien hoe mensen aan het eind van hun leven totaal verschrompelen kunnen. Niet alleen lichamelijk, maar juist relationeel. En emotioneel, doordat ze zich afsluiten in bitterheid, in boosheid, in krampachtigheid, in defensief gedrag. En nou, met de liefde van Jezus kon ik vaak achter die muren komen en van ze houden en ze lief hebben. Maar ik vond het zo erg voor die mensen zelf, dat ze niet meer in staat waren om lief te hebben. En ik heb toen ook aan mezelf beloofd, zo wil ik nooit worden. En wat het ook kost om niet zo te worden als ik reuma heb of MS of wat voor ellendige ziekte ook. Wat het ook kost, ik wil er alles voor doen om een liefdevol mens te blijven tot het einde toe. En er was 1 patiënt die ik had, juffrouw Konijnenberg. Ik weet niet of ik dat verhaal hier al eerder heb verteld, want ik ben hier nu voor de 3e keer. Maar juffrouw Konijnenberg uit Den Haag was 92 jaar, zat vol reuma. En het was zo'n lief mens. Het was gewoon heerlijk. Als zij kwam en ik deed therapie met haar, dan was het een feest. En ze zei ook, Paulien, wat kan ik voor jou doen? Heb je niet een klusje voor mij? En ik had allerlei bijbelstudies die nog uitgetypt moesten worden. Nou, dat kon gelijk ook mooi met haar reuma als therapie ingezet worden. Hoe leuk is dat? Maar er was dus iemand die niet zo bezig was met haar pijn of haar problemen. Zij gaf. Ze was liefdevol. En ik dacht, oh, zo wil ik worden. Oh, maar hoe doe ik dat? Nou, we weten sinds de zondeval is liefde niet meer vanzelfsprekend. En twijfel en angst en rebellie zorgden ervoor dat Adam en Eva hun eigen weg gingen. Hun eigen manier van leven zochten. En ja, eigenlijk God wantrouwden. En toen ze gezondigd hadden, vluchtten ze van God weg. Dus die relatie was verbroken. Maar daarmee ook de zegen die God op hen had gelegd, werd door de zondeval, door de vloek verbroken. Dus de hemel was niet meer samen met de aarde. Er was een scheiding. En wij doen nog steeds hetzelfde. We zijn eigenlijk ook heel erg bang voor echte liefde als mensen. We vertrouwen het allereerst niet. Maar ook, wat gaat het mij kosten als ik me openstel? Dat was mijn grootste vraag naar God toe. Wat betekent het voor mij als ik mijn leven aan u geef? Help. Gaat dan alles onderuit? Blijft er nog iets van mij over? Dus in die zin vluchten we allemaal nog steeds voor de liefde. En onze eerste reflex als we pijn hebben is die pijn verdoven. Maar net doen of het er niet is. Of iets anders pakken, een tv of een glaasje wijn. Of wat voor patronen wij ook hebben om geen pijn te voelen. We worden allemaal wel eens geminacht of genegeerd. We hebben allemaal wel eens het gevoel dat we er niet bij horen. We kunnen allemaal ontslagen worden. We kunnen allemaal spanningen hebben in relatie met onze ouders of kinderen. En we verdoven die gevoelens eerder dan dat we ze gaan onderzoeken. En we rennen weg, net zoals Adam en Eva, en bedekken onszelf dan met die vijgenbladeren van, laat maar, dit is te moeilijk, dit is te lastig, ik ga wel. En sociologe Brené Brown zegt, we zijn de meest verslaafde generatie ooit, meest met schulden beladen en de meeste met medicijnen gedrogeerde generatie ooit. Zij is wetenschapper op het gebied van relaties. En in het Westen is dat dus ja, de plek die wij kiezen om onszelf te verdedigen. Dus vanaf die schepping was het mooi, was er intimiteit, was er relatie. En sinds de zondeval lopen we dus weg voor die relatie met God allereerst. En daarmee ook voor onszelf. Ik ben zelf ook zo'n verloren dochter geweest toen ik tiener was. Ik had last van depressie, dat heb ik ook wel eens eerder verteld. Maar ik had ook iets heel rebels. Zo van, zoek het allemaal maar uit met elkaar, ik doe mijn eigen ding. En dat betekende eigenlijk dat ik helemaal niks deed en dat ik eigenlijk, dat er niks gebeurde. Ik zat helemaal vast. Maar ik leefde me een beetje uit in alternatieve levensstijl en muziek en een beetje drugs en een beetje seks en een beetje dit en een beetje dat. En overal zoeken, maar geen richting in mijn leven. En dat leek heel onschuldig eerst, maar dat werd echt iets wat steeds meer beladen werd met gebondenheid. We hebben het al over demonen gehad. Je komt in een krachtenveld wat van de duisternis is. En uiteindelijk voelde ik, terwijl ik onder de drugs zat, dat ik op een hellend vlak zat, wat naar beneden ging, alsof er zeep op zat, zeg maar. En ik kon niet meer naar boven. En ik zag nog duizenden andere mensen naar beneden roetsen zo. En ik dacht, in die trip dacht ik, ik heb verlossing nodig. Het gaat helemaal niet goed met mij. En zo ben ik gaan zoeken. Ik heb ook een auto-ongeluk gehad met mijn broer toen ik 16 was. Waarbij ik net van het nippertje gered ben voor de dood. En toen ik uit dat auto-ongeluk kwam, dacht ik, ja, eigenlijk stond ik tegenover God zo met mijn vuist. U bent niet oké. U vraagt van mij dingen die ik helemaal niet kan. U bent slecht. U bent u bent gewoon veel te veel eisend voor mij als mens. Ik kan het allemaal niet wat u van mij vraagt. Een heel lelijk beeld had ik van God. En het was toen net alsof God zei, heb je mij wel onderzocht? Weet je wel wie ik ben? En zo ben ik hem gaan zoeken en ik heb hem gevonden hier in Apeldoorn. Ik ging met mijn oom en tante mee naar een volle evangeliegemeente en mijn broer ook. En we hebben hier samen door die kleine gemeente die vol was van Gods geest, hebben wij God gevonden als hippies. En zijn we die moeizame weg van discipelschap gegaan, want het is niet makkelijk om Jezus te volgen. Als iemand dat zegt, moet je even nadenken. Nee, Jezus volgen is niet makkelijk. Dat gaat tegen jezelf in, gaat tegen de wereld in, het gaat tegen alles in. Maar het is wel de beste en de mooiste weg. Het is wel de weg van overwinning. En zo ben ik dus in relatie met mijn God tot mezelf gekomen. En zo komen miljoenen en miljarden mensen nog steeds tot God. Want hij zoekt ons. Hij blijft ons zoeken. Hij laat ons niet in de woestijn en hij geeft ons keerpunten en momenten waarop we gaan zoeken naar hem. Waarop we achter onze defensieve muren willen komen, wegkomen. We hebben allemaal defensieve muren, zoals ik net al noemde. Verslaving of trots of ja, dingen die wij gebruiken om onszelf af te schermen en veilig te voelen. En achter die muren vandaan mogen wij komen. In de armen van Jezus. In zijn verlossing. In zijn redding. En mogen ons laten dragen. Zoals de verloren zoon. De verloren dochter. In zijn armen. Ieder die wil mag komen. En als hier nog mensen zijn vandaag. Die denken, nou, ik weet niet of dat wel voor mij is. Wees vrijmoedig. En grijp je kans. Want God wil jou in zijn liefdevolle armen nemen, ieder van ons. Niemand uitgezonden, hij zoekt je zelfs. Hij achtervolgt ieder van ons met zijn geest. En als je erop let, dan kun je zijn stem horen, zijn stem verstaan en merken dat hij met je bezig is. En de reden waarom Jezus kwam, was om te herstellen. Dus we hebben het gehad over de schepping, de zondeval, zijn verlossing. En vanuit zijn verlossing wil God deze wereld herstellen. En dat doet hij ook. Toen Jezus zijn eerste preek gaf, citeerde hij deze tekst uit Jesaja 61. En ik lees hem met jullie omdat er zoveel in zit. En soms kan zomaar één zinnetje uit zoiets je aanspreken als van, oh, dat is voor mij. Ik heb jarenlang een paar zinnen uit deze tekst vastgehouden. En misschien zitten er ook een paar woorden bij voor jullie, waarvan je weet, oh, dit is nu voor mij. Dit is wat Jezus mij wil geven. De geest van God de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Om alle die treuren te troosten, om aan Sion's treurenden te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. En wat hij dan doet, als hij dat gedaan heeft in ons leven, dan zegt hij, jullie worden priester van de Heer genoemd, dienaar van onze God. Zijn hier woorden bij die jou raken als het gaat over wie Jezus voor jou wil zijn? En dan is het ook vaak zo dat Jezus dat ook door jou heen wil zijn voor deze wereld. Dus dat is het mooie. Gods verhaal met jou, we maken deel uit van zijn grote verhaal, wordt ook jouw verhaal met anderen in deze wereld. Hij heeft er altijd hele mooie plannen mee, met zijn herstel in jouw leven en in dat van anderen. We zijn allemaal verbonden met elkaar. Dus door jou heen gaat God mensen ook genezen en herstellen. Jezus betaalde een enorm hoge prijs om dit mogelijk te maken. Door hem kwam de hemel weer naar de aarde. En door hem kunnen wij een stukje hemel op aarde ervaren, beleven, maar ook weer brengen naar anderen. Omdat we vrede hebben met hem. Dus we zijn geroepen tot herstel. Dit is het hele grote plaatje wat ik even wilde schilderen als het gaat over herstel en relaties. Anders kun je de, al die dingen, al die problemen, al die moeite, al die zorgen de weg kwijtraken. Maar dit is het grote plaatje van God voor ons. Dat we zien waar we vandaan komen, waar we nu zijn en waar we naartoe gaan. Met Gods hele grote verhaal, maar ook ons persoonlijke verhaal. Ieder van jullie heeft een eigen levensverhaal. Ieder van jullie kan een biografie schrijven. Ieder van jullie is hier gekomen via een hele speciale weg, door God zo geleid. En hij wil onze weg verder leiden. Hij wil heel graag dat we deel uitmaken van herstel in deze schepping, in deze wereld. God is een God van liefde. We weten het allemaal en het klinkt als een open deur. En het mooie is dat in God geen spoor van duisternis is. Wij wantrouwen hem wel vaak, zoals Adam en Eva. Ja, maar waarom zou hij dat willen? Wil hij dat dan voor zichzelf? Of gaat hij mij dan helemaal uitbuiten, uitkleden, opbranden? Sommige van mijn gedachten, ik noem het maar. Maar God, in hem is geen duisternis. Dus hij heeft alleen maar goede bedoelingen met ons leven. Dat wij bloeien en dat anderen bloeien. En dat we in die liefde die hij heeft gaan leven. We kunnen als mensen met elkaar tot een hel zijn. Of we kunnen een stukje hemel scheppen samen met God. En ik weet nog dat ik op de middelbare school zat en dat ik dacht, nou, ik leer hier aardrijkskunde, geschiedenis. Het was een meidenpakket. In 4 talen, de HAVO, want ik was zeer ongemotiveerd toen om te leren. Maar niemand heeft het over hoe moet je nu met elkaar omgaan. En ik was depressief en ik was zoekende. En ik zag niet om mij heen voorbeelden van mensen die mij konden laten zien dat er hoop was in het leven, dat het zin had om te leven, dat er richting kon zijn in je leven, dat je iets met je leven kon doen. Niets van die dingen. Er was geen filosofie, er was geen betekenis aan de geschiedenis, geen betekenis. Het was een christelijke school, maar er werd nooit over Gods grote verhaal gepraat in mijn leven. En dat te vinden is zo belangrijk. Dat wij betekenis hebben, dat wij richting hebben in het leven. En als ik in de war raak, of moe, of down, of ik voel me overbelast door al die dingen, dan ga ik weer terug naar dat grote verhaal. Denk, heer, hoe zat het ook weer? Oh ja, hij heeft me bedoeld om tot zegen te zijn in deze wereld. Nou, ik zie het nu even niet, maar dat is uw plan, dus ik ga er weer voor. Je kunt de weg kwijtraken in het goed doen voor anderen, of in het de complexiteit van het leven. Het leven is ontzettend complex. Ik ben heel complex. Mensen zijn complex. Het leven is complex. En hebben we dat grote plaatje van God nodig om te weten, waar gaan we ook weer naartoe? Wat doen we er ook allemaal weer voor? Hij maakt ons tot priesters, tot mensen die herstel mogen brengen in relaties. En we merken al aan onszelf en in onze primaire relaties hoe lastig dat is met onze eigen echtgenoot, kinderen, familie. Wat een levenskunst om dat goed te doen. Nou, waar ik naartoe wil dan als het gaat over herstel in relaties is wat dit meisje al noemde in die film, dat het belangrijk is om kwetsbaar te zijn en om dingen van onszelf te laten zien en voor de luisterende partij om te luisteren zonder oordeel, maar om er gewoon te zijn voor elkaar. Een van de fouten die ik gauw maak en veel mensen met mij is dat ik ga proberen de problemen op te lossen voor iedereen. En dat ik ga redden, dat ik Jezus ga spelen. Of dat ik denk, oh, dit is veel te eng, doe maar niet. Hou je mond nu maar, want dit kan ik niet aan. Maar wat God wil, is niet zozeer dat wij elkaars hulpverleners zijn, ook al mogen elkaar helpen, maar dat we luisteren naar elkaar. Dat we er zijn voor elkaar. Dat we het aandurven de pijn van die ander te horen. Ook zelfs als we het niet begrijpen. Gewoon maar zeggen, joh, dat gevoel ken ik niet, maar dat moet toch wel heel erg zijn voor je. Gewoon meeleven en luisteren. Er zijn voor elkaar is al een van de grootste dingen die we kunnen doen. de buitenkantjes eraf en de beleefdheden eraf, die er ook mogen zijn. Maar hè, dat je een laagje dieper gaat met elkaar. En dat kan natuurlijk in meer persoonlijke relaties, in de kringen en zo. Dat doe je niet zo gauw op zondag, alhoewel ik daar ook helemaal niet tegen ben. Ik ben zelf altijd heel open over waar ik mee bezig ben. Maar ja, dat is een levensstijl waardoor we meer verbonden raken met elkaar. Kwetsbaarheid zorgt ervoor dat we verbonden raken. En dat is Gods verlangen voor ons. Verbinding met hem en met elkaar. En dat vraagt ook wel moed, want dat gaat niet vanzelf. Moedig leven in plaats van angstvallig leven is ook een keuze. Want soms word je pijn gedaan door anderen. Of is het leven heel zwaar en vervelend en lastig. En om dan moedig te blijven en te zeggen, ja, maar ik blijf staan. En ik wil deze relatie aangaan en wat een tandje dieper gaan. Dat vraagt moed in plaats van angst. Ja, want angst is vanzelfsprekend. Het is niet zo moeilijk om onszelf in te dekken en te beschermen. Het vraagt moed om achter die muren vandaan te komen. En daarvoor hebben wij toch heel vaak wel hele hoge eisen voor onszelf. En dat hoeft dus niet. Want dat heb ik net al gezegd, maar een voorbeeld daarvan weer van iets verder weg in Hongkong met Jackie Pullinger. Wie heeft wel eens van haar gehoord? Jackie Pullinger, een paar mensen. Ze heeft het boek Op jacht naar de draak geschreven. En ze komt wel eens naar Nederland ook bij. Ze werkt met De Hoop samen. Zij is op 19-jarige leeftijd als meisje naar Hongkong gegaan om onder de drugsverslaafden in de Walled City te werken. En de Walled City was een ommuurde stad waar geen wetten waren. Het is een stad waar de politie niet kon komen zelfs. Dat was door de geschiedenis zo ontstaan. 40.000 mensen woonden daar boven op elkaar. En daar kwam natuurlijk niemand die daar iets goeds kon brengen. Dus zij was een van de eerste. En zij heeft met de hulp van de Heilige Geest, met Gods hulp, ontdekt hoe zij verslaafden kan helpen met de liefde van Jezus. En ze ontdekte dat al gaandeweg ook heel veel teleurstellingen eerst en rampen. Ze had daar een soort clubhuis en dat verbouwde ze dan helemaal. Dat werd helemaal kapot gemaakt en dan begon ze weer opnieuw. Maar na een aantal maanden begonnen de jongens haar te vertrouwen en hun leven met haar te delen. En heeft zij Jezus gebracht. En toen hebben ze zich opengesteld voor haar evangelie. En gezegd, nou, we willen het wel eens proberen of we van die drugs af kunnen komen met de hulp van Jezus. Nou, en zo is zij begonnen en zijn mensen bevrijd van de drugs. Ze hebben op het moment dat iemand van de drugs bevrijd werd, en dat ging dan meestal door 24/7 te bidden voor die lui, dus er zat altijd een heel team om ze heen om voor ze te bidden, werden ze zelf ingezet om te bidden voor de volgende die zich wel wilde laten bevrijden van de drugs. En zo is dat een werk geworden wat tot op de dag van vandaag doorgaat, waardoor duizenden mensen van de heroïne afgeraakt zijn. Die Walled City die bestaat niet meer. Die is inmiddels neergehaald. Er is nu een heel mooi park gemaakt en daarin een monument voor Jackie Pullinger, want de stad heeft haar heel erg bedankt voor alles wat ze heeft gedaan voor deze mensen en nog doet tot op de dag van vandaag. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, ik leerde daarvan dat je hoeft niet volmaakt te zijn voordat je iemand kunt helpen. Je hoeft ook niet zelf al uit al je problemen te zijn voordat je iets kunt gaan doen voor Jezus en zijn koninkrijk. Je mag iets ontvangen en zeg maar als een kleine schat of een parel. En die parel mag je weer doorgeven aan iemand anders zo gauw jij hem ontvangen hebt. En als je dat gaat doen, dan maak je verbinding met anderen en gaat God ook jou herstellen en genezen. En komen de dingen in hun goede proporties. Want als we alleen maar bezig zijn met ik moet beter worden, totdat ik volmaakt ben. Nou, dat zijn we nooit. Ik ben nog steeds op weg met Jezus. Ik ben nog steeds niet klaar. Dus wacht niet op een soort perfect moment om anderen te kunnen dienen of te kunnen helpen. Toen ik naar Azië ging als zendelingen, was ik zelf nog best kwetsbaar. Had ik nog last van depressie. Ik moest er altijd voor oppassen dat het niet weer terug zou komen. En toch riep God mij om anderen te helpen die nog minder licht hadden. Ja? Dus je kunt vanuit je eigen zwakheid al uit gaan delen aan anderen. En mocht ik werken met de mensen in de vluchtelingenkampen, heb ik ook eerder verteld. Terwijl ik zelf nog lang niet klaar was. Dus wacht niet op een perfect moment. Maar weet dat de schat die in jou is, zo groot is, dat anderen daar weer kracht uit kunnen putten. En daar mag je nu en vandaag al mee beginnen. Dus dat even over hoe ver moet je zijn om anderen te kunnen helpen. We vinden het allemaal eng om geconfronteerd te worden, maar ook anderen te confronteren met iets wat we met elkaar op moeten lossen. We willen deel zijn van de oplossing. Nou, wil je iets oplossen, dan moet er gepraat worden. Dus in plaats van een kringetje eromheen, op de persoon afstappen of een afspraak maken, zeggen, nou, wil je me helpen? En waar zijn we dan bang voor? Om die ander te verliezen of door met boosheid geconfronteerd te worden. Vind ik ook altijd heel eng. Dan denk ik, oh, ik ben heel slecht en die ander is nu zo boos. En ja, of nog meer gekwetst te worden, terwijl je misschien nog gekwetst bent. Of dat je niet begrepen wordt, afgewezen wordt. Het zijn allemaal angsten om open te praten als een relatie niet meer zo lekker loopt. En als het moeizaam gaat. En er staat in de Bijbel, er is in de liefde geen angst. En die heb ik hier ook uitgeprint. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. We hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Dus er is altijd, je mag je voorstellen, er zijn altijd bakken van liefde bij God. Dus wij hoeven niet tekort te komen aan liefde. Wij mogen weten, we zijn geliefd. We mogen erin zwelgen, we mogen het ontvangen, we mogen het door ons heen laten stromen. En vanuit die liefde kunnen wij anderen tegemoet gaan, ook als dat lastig en moeilijk en vervelend is. En dan kun je nog steeds van de koude kermis thuiskomen, is mijn ervaring ook. Dan is het lang nog niet altijd opgelost. Maar dan ga ik weer terug naar God en dan zeg ik, Heer, u heeft me lief. Help me om vast te houden aan uw liefde en om liefde blijven hebben. En om verbinding te maken en niet van die ander weg te rennen. Want dat is het makkelijkst voor mij. Je kunt alleen maar winnen door dit te doen. Wanneer we verbinding zoeken. En waarom? Nou, omdat dan de liefde wordt behouden. Als je niks aan doet, heftige emoties gaan niet vanzelf weg. Die worden alleen maar erger meestal, die groeien gewoon vanzelf, net zoals onkruid. Het is heel moeilijk om ze weg te krijgen. En als je een stap neemt naar de ander toe, of je laat die ander toe naar jou toe te komen, dat kan ook, dan wordt de liefde tenminste behouden. Dan is er weer verbinding, dan praat je nog met elkaar. De afstand wordt overbrugd. En het geeft je nieuwe kracht, want de waarheid uitspreken geeft nieuwe energie. Je hebt gedaan wat jij kon. En je hebt je goede wil laten zien. En je bent uit de machteloosheid gestapt om op een nieuwe manier herstel te zoeken. Dus dat zijn hele belangrijke winsten van een relatie juist aangaan of weer voortzetten. En je bent niet langer deel van het probleem. Als jij jouw stukje opruimt en zegt, joh, het spijt me dat het zo is gegaan of whatever, dan maak je geen deel uit van het probleem. Dan ben je een deel van de oplossing. Dan ben je al begonnen met de oplossing. In Romeinen staat een hele mooie tekst. Ik zal het even voorlezen, Romeinen 12 vers 16. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Alle mensen, dat is veel, hè? Dus als je er vanmorgen één hebt kunnen bedenken, misschien zijn het er wel 10. Dat hangt helemaal af van hoe je leven eruit ziet nu. Maar God wilde met alle mensen in vrede leven. Maar wat zegt hij daarvoor? Stel voor zover het in uw macht ligt, dus voor zover het van jou afhangt, ja? Ik heb heel veel last gehad van mensen die bewust wrokkig bleven in hun leven. En moeilijk en met dikke muren en zo. En dan voelde ik me schuldig. Want ik dacht, het lukt mij niet om die relatie goed te krijgen. Ik doe alles. Ik ga 3 keer in de ronde. Ik doe mijn best voor die mensen. Ik reik naar ze uit. En het maakt geen bal uit. En dan had ik daar zo last van. Dan voelde ik me echt een mislukte christen. Maar ik heb hier dus geleerd om een gezonde, wederkerige relatie te krijgen, moeten allebei de personen natuurlijk wel aanwezig zijn en eraan iets aan willen doen. Dus als mensen echt niet willen doen, ik blijf ze wel lief hebben, maar ik hoef me niet schuldig te voelen over het feit dat het me niet lukt. Want daar is die ander ook voor nodig, die uit zijn isolement moet durven komen. En soms duurt het jaren voordat je iemand met je liefde ontdooid hebt. Zoals die man die zijn vrouw vasthield terwijl ze zich onmogelijk gedroeg door haar pijn en haar wonden, was ze geen makkelijke huwelijkspartner. En hij heeft haar vastgehouden en hij heeft het volgehouden. En zo heeft hij God in staat gesteld om via iemand anders haar te genezen. Dus ja, wij mogen unilateraal lief hebben, hè? Dus we blijven lief hebben. Maar als de relatie niet lukt dan altijd, dan hoeven we ook niet schuldig te voelen. Voel je daar niet schuldig om, want je kunt maar zoveel doen. De ander moet het ook willen. En als het nou gaat over een huwelijksrelatie, dan zou ik wel in zo'n situatie hulp gaan vragen. En zeggen, deze relatie is mij zoveel waard. En soms ook tussen ouders en kinderen, dat je er een derde bij haalt die meekijkt en die kan zien of die wat daar op slot zit nog vlot kan trekken en kan openen. Dat is de relatie echt waard. Nou, dus een paar stappen om mee te eindigen. Wat zijn nou wat praktische dingen die je kunt doen? Dit is niet volledig. Ik heb dit van een boek van Cloud en Townsend. Het zijn bekende christenpsychologen. En Rick Warren trouwens, die ook hele goede preken geeft over dit onderwerp. Maar hij zegt, vraag God om wijsheid, om hulp, om moed en om woorden. Ga altijd in gebed voordat je zo'n gesprek aangaat. Vraag hem om de moed om dingen te herstellen en op te pakken. En als je het opgegeven hebt, je kunt ook iemand anders vragen met je mee te bidden. En te zeggen, help, want dit ligt zwaar op mijn maag en ik weet niet of ik dit kan. Maar God wil ons de wijsheid en de woorden geven. Wees nederig in plaats van zelfgericht en trots. Want er is meestal genoeg waar jij gekrenkt over kunt zijn in een vastgelopen relatie. Genoeg waar jij door pijn gedaan bent. Maar durf dan te zeggen, nou, ik was ook met mezelf bezig. Een van de moeilijkste dingen om te zeggen is, sorry, maar ik was vooral met mezelf bezig op dat moment. Wil je me vergeven? En als we dat sneller doen en makkelijker doen, dan gaat die relatie veel meer stromen. Als we dat heel lang laten opstapelen, wordt dat lastig. Dus nederigheid is zo belangrijk. En begin met wat je zelf verkeerd hebt gedaan. Dit was voor mij ook een enorme les. Ook al is het maar 1%. Dus heel vaak heb je het gevoel, ja, nou ja, ik heb misschien 10% verkeerd gedaan omdat ik niet goed reageerde op die aanval van hem of haar. Maar ja, die 10%, daar kun je ook voor naar de Heer gaan en ook voor naar die ander gaan. En daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zeggen ze, joh, ik was heel erg defensief toen je dat en dat zei, wil je me vergeven? Daarmee help je het gesprek ook alweer op gang te brengen. En dan wat ik eerder al zei, luisteren naar de pijn van de ander. Je hoeft het niet op te lossen, dat kun je vaak helemaal niet, het is veel te groot. Het is iets waar die persoon zelf ook mee moet dealen, vaak met God en met anderen. Je hoeft niet alles op te lossen, maar achter de woorden langs, door de woordenstroom heen, van soms boosheid, verdriet, wanhoop. Luister naar het hart van die persoon. Er staat ook in Romeinen 15, laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander en op wat goed en opbouwend voor hem is. Dus dat mag de richting zijn in het gesprek, die ander. En dan kijken wat er mogelijk is. En ja, evenwicht tussen genade en waarheid, dat is ook heel belangrijk. Er moet natuurlijk gepraat worden over het een en ander. Waarheid moet op tafel komen, maar laat genade altijd voorop staan. Laat het ingepakt worden in genade. Zoals bij een burrito of een Mexicaanse lekkere. Hè? Dat de buitenkant die is zacht en die beschermt die binnenkant en die omhult het waar het over gaat. Dus genade mag zijn als een omhulling in alles wat je zegt en doet. Die ander heeft namelijk evenveel liefde nodig als jij. En of hij nu God kent of niet, we zijn allemaal behoeftige mensen. We hebben allemaal genade en liefde nodig. En dan als laatste, los het probleem op en niet wie de schuldvraag heeft. Want dan zit je weer terug in het jij en ik en wel eens, niet eens. Toen jij dit zei, ik dat. Dat gaat nergens naartoe. Als je je recht wil halen in een gesprek, dat gaat niet verzoening in de hand brengen. Dat werken. Dat kan pas later, als de relatie één keer weer hersteld is. Dan kun je nog eens praten over, ja, dat was eigenlijk niet goed hè, wat ik deed, of weet ik veel. Maar wees eerst uit op de verzoening. Op kunnen we elkaar weer in de ogen kijken? Ondanks dat dit probleem nog niet opgelost is. Ik hou van jou, jij houdt van mij. Zullen we weer verder met elkaar? Hebben we weer vertrouwen dat we het aankunnen? En als laatste, focus dus op die verzoening. Dat is de uitkomst daarvan. En niet, nou, nu gaan we dit of dat doen. En we hebben dit nu afgesproken. Een uitkomst die jou misschien goed bevalt. Richt je vooral op die verzoening. En dan van daaruit kunnen dingen weer gaan stromen. Als je het andersom doet, lukt het meestal niet. En voor God is die relatie zo ontzettend belangrijk. Dat die weer verder kan. Dus een hele mooie tekst die deze dingen ook zegt is uit Jacobus 3 vers 17. De wijsheid van boven is voor alles zuiver, vredelievend, mild, meegaand. Allemaal dingen die je niet bent als je boos bent of als je met pijn in je ziel zit. Dus die hebben we heel hard nodig. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets voort dan goede vruchten, onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Hier zie je het principe van het zaaien. Als wij zulke dingen doen, dan zaaien wij zaadjes van vrede, van liefde in de relatie. En dat is dus hard werken, zoals een boer die het land moet ploegen en openmaken. Dat is niet, liefde is in die zin helemaal niet soft. Liefde is vaak hard werken. En op de juiste plaats de juiste dingen zeggen. Zaadjes van liefde zaaien, zaadjes van vrede zaaien, waar je ook bent. En het lijkt in het begin nergens op. Je denkt, het ziet er niet uit, het wordt er niet beter van. Ik voel me een deurmat, ik voel me niet gekend, niet begrepen, niemand luistert naar mij. Hè, dat is de prijs. Het kost iets om jezelf los te laten, om die relatie te redden. Maar dat is wat Jezus deed. Dat is wat Jezus deed voor ons. En hij wil zo graag dat wij diezelfde liefde door laten stromen in deze wereld. En dat we op die manier stukjes herstel brengen. Dan staat er ook, zalig de vredestichters. Gelukkig de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Onze missie in deze wereld is vredestichters zijn. Priesters zijn, herstellers. En dat gebeurt doordat wij angst overwinnen door liefde. Dat gebeurt doordat we realiseren dat relaties het allerbelangrijkste zijn in deze wereld. En ook heel moeilijk en ingewikkeld. Het is niet allemaal makkelijk. Maar het gebeurt doordat we zien dat het de moeite waard is om te zaaien in liefde. En door te gaan en te volharden wanneer wij het al lang opgegeven zouden hebben. Zoals God het met ons niet opgeeft, mogen wij het met elkaar niet opgeven. En we kunnen zijn genezing en herstel zelfs ontvangen door deel te worden van de oplossing. Door al genezing te brengen, terwijl we zelf nog lang niet klaar zijn. En ook nog allerlei issues hebben. Dat is het grote geheim van het Koninkrijk van God. Dat als we al uit gaan delen, dat we zelf blijven groeien. Het is ongelooflijk. Dus als we ons niet richten op ons eigen geluk en comfort en onszelf, maar op vredestichter zijn, zullen we gelukkig worden. Geluk is het resultaat van goede keuzes maken, van zaaien in liefde, van het juiste doen, van een deel van de oplossing worden. En dat kost ons best wat. En dat zegt Jezus ook heel duidelijk. En waarom is dat alles mogelijk, als laatste tekst. Oh, die heb ik hier niet opgeschreven. In Romeinen 5, vers 13 staat: mogen God die ons hoop geeft, jullie in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede. Zodat jullie hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. En dit is dus iets wat ik zelf ook gauw vergeet en denk: oh ja, ik moet iets oplossen. Oh ja, ik moet dit, ik moet dat. Maar het is door de kracht van de Heilige Geest dat we dit kunnen. Anders hoeven we niet eens te beginnen. En dat is niet een gevoel. Ik voel me goed, dus ik doe het. Nee, het is liefde zaaien in gehoorzaamheid. Vrede zaaien. En dan vertrouwen dat de kracht van de Heilige Geest daardoorheen werkt, door die zaadjes. En dat hij daardoorheen zijn koninkrijk verder brengt. En als je kijkt naar het leven van Jezus en de discipelen, is dat ook echt gebeurd. Anders zaten wij hier vandaag niet als gemeente. Het werkt. Het werkt echt. En ik moet zeggen dat God mij elke keer weer bij de les moet houden om niet die makkelijke weg te kiezen van: nou, ik pas me wel een beetje aan, ik trek me wel terug, ik doe net alsof het goed is, weet je wel. Maar om echt verbinding te maken met mensen, dat kost wat. Dat kost wat. En het is heel eng. En daar kun je soms klappen bij oplopen. Maar het is zoveel beter dan achter onze maskers en oppervlakkigheden en gemakkelijkheden te blijven zitten. En is voor onze cultuur heel lastig. Want we hebben een gemakscultuur. We hebben een welvaartscultuur. We kunnen ons terugtrekken jarenlang zonder dat we er last van hebben. Maar uiteindelijk zaaien we daarmee problemen. Uiteindelijk maken we deze wereld niet beter door dat te doen. Dus Jezus nodigde ons uit en ook mij vandaag. Ik zeg het net zo goed tegen mezelf. Om kwetsbaar te blijven en om in verbinding te blijven met mensen. Om het te geven vanuit mijn hart. En om te vertrouwen dat de Heilige Geest daardoorheen dan iets doet in levens van mensen. En dat doet hij. Hij is trouw. Hij is trouw. En ja, daar kan ik wel een boek over schrijven. En ik denk jullie ook over je leven. Van wat God in jullie leven heeft gedaan en doet. En nog gaat doen als je die weg van Jezus blijft gaan. Dus als laatste. De vraag is niet of we in de hemel zullen komen, maar of we iets van de hemel op aarde zullen brengen. Dat mag de visie zijn die ons inspireert. Anders kom je om in de problemen. He, maar wij mogen iets van de hemel op aarde brengen. Onder de leiding van de Heilige Geest. Door zijn kracht en door zijn liefde. We hoeven niet alle wereldproblemen aan te pakken. Het is veel te groot. Maar we mogen stukjes aanpakken. Zaadjes zaaien. Dan weer hier, dan weer daar. Zoals de Heer, de Heilige Geest ons leidt. En verandering brengen. In relaties en in deze wereld. Zullen we bidden? Ik vond het mooi dat tijdens de aanbidding al gezegd werd: misschien is er iemand die in je gedachten is gekomen, met wie je een relatie wil rechtzetten of een probleem aan wil pakken. En denk je: oh nee, help. Misschien zijn er zelfs meerdere. Maar God, als hij ons leidt door de Heilige Geest, wil ons daar ook bij helpen. Hij laat ons niet daarin omkomen. Hij laat ons er niet in de modder zakken in zo'n relatie. Maar hij wil ons helpen om vernieuwing te brengen. Helpen om iets moois te ontdekken samen met die ander. En om zijn liefde weer te laten stromen. En dat mag een mooi beeld zijn voor ieder van ons. Stel jezelf voor met die persoon. Als iemand met wie je weer verbonden bent. En met wie je goed kunt praten. Ook al heb je het probleem nog niet opgelost. Met wie je weer eye to eye kunt zien. Wie je weer recht onder ogen kunt zien. En gewoon lief voor kunt zijn. En liefde van kunt ontvangen. Ook al ben je het nog niet eens met elkaar. Ja, Vader, wilt u ons helpen om vredestichters te zijn. In vrede met u te leven en te weten dat we alle resources, alle bronnen hebben om vrede te brengen in deze wereld. We voelen ons vaak machteloos of beklemd of pijn gedaan, gekwetst door anderen. Heer, en toch wilt u zo graag dat we over onszelf heen stappen, naar die ander toe gaan, als die ons pijn heeft gedaan. En ook als we anderen pijn hebben gedaan. Heer, wilt u ons helpen vredestichters te zijn en de waarde van die ander te zien en onszelf aan die ander weer toe te vertrouwen en te verbinden. Ook al hebben we het nog zo moeilijk misschien met die persoon. Wilt u ons opnieuw vullen, Heer, met uw vrede en uw liefde. Zodat we het ook kunnen doen. En wilt u ons schoonwassen van alles wat daar voor in de weg staat. Bitterheid, boosheid, zelfgerichtheid, angst, vluchtgedrag. Wilt u ons helpen om opnieuw in uw licht te gaan staan. En met uw puurheid, uw liefde en uw schoonheid vervuld te worden. En vredebrengers te zijn. Heilige Geest, wilt u ons opnieuw vullen. Zodat we in onze omgeving, in onze wereld, een deel van de oplossing kunnen zijn. En iets van uw hemel op aarde kunnen brengen. Zodat we nog verrast kunnen worden door wat u dan doet. Dankzij het feit dat we bereidwillig zijn geweest om te gaan. En om de minste te zijn. Om te dienen. Om geduldig te zijn. Om te volharden. Om wijs te zijn. Heer, dank u dat u van ons ook hier in Apeldoorn een gemeenschap wil maken die zo met elkaar omgaat. En die zo Jezus laat zien in deze wereld. Amen.